gemeente, laten ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 121 en daarvan het tweede vers. Hij is, al tref u het fels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Noem die Psalm 121, vers 2. De schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden in de profetie van Ezechiël, het 33e hoofdstuk vanaf vers 21 tot en met 33. Maar vooraf lezen wij u de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegen de Heer den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog uw dienst, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden gezegd, we zullen lezen Ezechiël 33, vers 21 tot en met 33. En het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering, in het 10e maand, op de 5e maand, dat er een tot mij kwam, die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende, de stad is geslagen. Nu was de hand des Heer op mij geweest, des avonds, eer die ontkomende kwam, en hij had mijn mond open gedaan, omdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom. Toen geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende, mensenkind, de inwoners van de woeste plaats in het land Israël spreken, zeggende, Abraham was een enig man en hij bezat het land erfelijk, maar onze zijn velen, het land is ons gegeven tot een erfelijke bezitting. Daarom zeg tot hen, zo zegt de Heer, Heere, gij eet vlees met het bloed en heft uw ogen op tot uw drekgoden, en vergiet bloed, en zoudt gij het land erfelijk bezitten? Gij staat op lieden zwaard, gij doet gruwel en verontreinigt, en ieder de huisvrouw zijn de naasten, en zoudt gij het land erfelijk bezitten? Alzo zult gij tot hen zeggen, de Heere, Heere zegt alzo, zo waarachtig als ik leef, indien niet, die in de woeste plaatsen zijn, door het zwaard zullen vallen, en zo ik niet dien die in het open veld is het wild gedierd overgeven, dat het hem vreten, en die in de vestingen en spelonken zijn door de pestilentie zullen sterven. Want ik zal het land tot een verwoesting en een schrik stellen, en de overdijzen en sterkte zal ophouden, en de bergen Israël zullen woest zijn dat er niemand overgaat. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, als ik het land tot een verwoesting en een schrik zal gesteld hebben, om al hun gruwelen die zij gedaan hebben. En gij, o mensenkind, de kinderen uw volk spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen. En de een spreekt met een ander, een iegelijk met zijn broeder, zeggende, kom toch en hoort wat het woord zij, dat van den Heere voortkomt. En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als mijn volk, en horen uw woorden, maar ze doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, als een die schoon van stem is, of die wel speelt. Daarom horen zij uw woorden, maar ze doen ze niet. Maar als dat komt, zie, het zal komen, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 32. Vers 2 en 6. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag. In mijn brullen en angst de ganse dag. En het zesde rechtvaardig volk verheft u blijde klanken. Verheugd in God en naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden ten allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. 2 en 6 van Psalm 32. Geliefde, wanneer wij zo zijn, dan zie je dat het stil hebt te vallen. U hebt net gezongen en de laatste tonen van de torgels sterven weg. En dan wordt het in één keer stil en dan wordt het eigenlijk ook weer doorbroken door de stem van de prediking, welke dan tot ons komt. En eigenlijk wanneer je het dan over dat stilvallen hebt te zijn, dan kun je zeggen dat je zelf ook in je leven wel eens meegemaakt hebt dat het dan stil wordt of dat je verstomt. Verstomt. Nou, dat is echt doodstil als het verstomt. Nou ja, dat zal het kunnen zijn wanneer je maar dus dan de boodschap van ziektes krijgt, die niet meer te genezen valt, dan val je helemaal stil. Dan ben je verstomd. Nou, ik kan u wel meemaken eigenlijk, misschien zijn er wel die dat hebben meegemaakt, maar als je dat zelf niet meegemaakt hebt omdat je ziek bent, dan is het nog weer anders dan dat je zelf daar de hoorder van bent en ook stil bent. En dan zit je eigenlijk gewoon naast elkaar in de familie, je zegt zelf ook niks. En je bent dan zelf niet ziek, maar je hebt dan zo met de ander te doen, dat je dan ook stil bent en zit je zwijgend in de kamer. Want het is als het ware een onheilboodschap. Nou ja, dat kan zijn wanneer er plotseling sterven is. Nou ja, je kunt ook denken dat elk sterven erg is. Dus ook wanneer er aangekondigd is en de ziekbed er te vinden is. Maar als het dan zo plotseling is, dat maken wij ook wel mee. In de achterliggende tijd ook nog van jonge mensen, al of niet in de kerk. Nou ja, en dan komt het je zo ineens dan op je af of koud op je dak, zou het als kunnen zeggen. En met het woord... Ik weet niet, maar als ik dat zou kunnen zeggen, dat is zo schokkend. Nou, je hebt dat eigenlijk best misschien ook wel eens meegemaakt. Dat je er stil van wordt, zo schokkend, als je dat dan hoort, het sterven. Het is toch niet te geloven, het is toch zeker niet waar, is het echt waar? Stil ben je dan eigenlijk. Nou ja... dat is ook een ontzettende gebeurtenis, dat de mensen dus die dan je zijde verkeerd, dat die in één keer van je afgerukt wordt. Dat je met, en met elkaar aan het praten bent en dat je een minuut later, dan hoort de eerste niet meer. Dan kun je toch eigenlijk dat niet geloven. Dat is toch ontzettend schokkend. Dus ik heb net met hem gepraat.
Ja. Sterfgevallen.
Verschrikkelijke gebeurtenissen, welke dan bijvoorbeeld bij rampen ontstaan.
Nou ja, je denkt dat is een tijd van wereldenstap, bij me af. Maar als ik dan in de documentaires kijk, dan zie ik het wel natuurlijk. Het moet maar gebeuren, die watersnood of de eerste knallende voertuigen van oorlogsgeweld. Maak je stil.
Wanneer je de uitslag hoort, ja, hoeveel doden dat er gevallen zijn in de strijd en dat er je jongen ook onder zou kunnen zijn.
Nou, daar zijn moeders geweest die met één nacht grijs waren. Met één nacht. Toen ze hoorden dat een jongen in de oorlog gesneuveld was. Met één nacht, of met een ongeluk kan dat natuurlijk ook. Helemaal grijs. Verstomd.
Nou ja, het kan dus natuurlijk ook waar zijn dat je dus dan dat als prediker hebt, dat je geen woord kan uitbrengen.
Ik weet zelf nog wel in het begin, dan neem je een beroep in een gemeente aan en dan gaat het in één keer niet.
En dan kom je als het ware dus dan om te preken en dan wordt je mond gesloten. Nou, dat is wat, als je dan als prediker de opdracht heeft om te prediken en je valt stil, je kunt geen woord zeggen, je bent helemaal verstomd en met stomheid geslagen.
Nou, ik denk dat elke prediker dat wel kan krijgen. Als ik dan bijvoorbeeld u Veelpot noem, misschien leest u nog wel eens een preekje van hem.
Nou ja, die ging preken, stond hij daar. Toen stond hij op die preekstoel, kon hij er weer af. Hij kon niet eens beginnen. En toen loopt hij af van de trap af. En toen roept hij, mijn God, waarom heb jij mij verlaten?
En dat was raak. Dat was tot zegen, die korte tekst, voor iemand... Maar hij zelf had, hij stond in de nood. Wij beton net zo. 20 minuten, stop maar. Het gaat niet. Nou ja, dan ben je verstomd. En dan ben je verstomd. Je zou het wel willen, maar het gaat niet. Je werd nog met een gesloten mond, als prediker. Hij alleen doet die mond weer open. Ja. Zacharia, wat langer. Niet 1 preek, maar 9 maanden. Vanwege zijn ongeloof. Hè? De kinderen die kennen het wel. Hè? Die geschiedenis. En dan gaat die mond die gaat dicht. En 9 maanden later, dan gaat hij weer open. En dan zingt hij lof. Ja, zijn gedachten stonden niet stil. Daar hoeven we niet op te rekenen. Maar praten, dat ging niet meer. Verstomd. Nou, Ezechiël nog langer. Hij had de boodschap gebracht. Hij had de prediking gedaan. Hij had gedaan aan wat hij moest doen. Dat kun je dan zeggen als een getrouwe. Even de context aan. Even ervoor. En dat hij zijn wachter op de muur hebt te staan. En dat hij aan moest kondigen. Wat er dus dan aan oordelen kwam. Het zwaard. En de Heer die handelt met hem. Dat het bloed op zijn hoofd zou wezen. Wanneer hij niet preekte. Wat de Heer geboden had. Want het zwaard. En dat wanneer de mensen niet luisterden, dat het bloed op hun eigen hoofd zou pezen, maar hij was vrij. Maar als hij niet gewaarschuwd had en de mensen kwamen om, dan zou hij dus dan schuldig zijn aan dat bloed en dat zou dan op zijn hoofd wezen. Nou ja, ik weet niet hoeveel preken dat hij gehouden heeft, maar nu is hij stom. En wie kan dan die mond weer openen? Nou, daar gaan we dat van lezen. De tekstwoorden zijn in 22 te vinden. Vers 22 van hoofdstuk 33. Nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds. Eer die ontkomene kwam en had mijn mond open gedaan, totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom. Ik wil in de eerste plaats dan denken, zwijgen na spreken. En in de tweede plaats het spreken na zwijgen. En in de derde plaats dan de opende mond. Dus in de eerste plaats nadat hij gesproken had, zweeg hij, dus zwijgen na spreken. Toen was hij stom. En daarna sprak hij weer, nadat hij stom geweest was, na zwijgen. En in de derde plaats dan de geopende mond geriefden. En wanneer het dan is, dan kunnen zeggen dat er aan dat zwijgen dus dan iets te vinden is, dan kun je denken, de hand van God drukte zwaar op hem. En wanneer wij aan de hand van de Heer hebben te denken, dan kun je denken aan zijn leiding en dan kun je zijn voorzienigheid vinden. Welke hier in deze tijd, als het ware door de hand van God, dan alle dingen te regeren zoals dat in het hele leven van het mensdom is. Wanneer wij kijken naar dit moment en je ziet dan dat er in het profetisch werk een bediening hebt te wezen, dan zegt de Heer dus dan zonder mij kunt gij niets doen en hij heeft dus allemaal alles dus dan te leiden met zijn sterke hand. En wanneer dan is de wij dan in deze wereld hebben te staan, dan zie je dat er in deze regering begon een beleid te wezen, welke als het ware dus door niemand zou kunnen doorkruist worden. Het is het beleid van God, het is het bestuur van God, het is de regering van God, om alle de dingen te leiden naar zijn voorzienigheid en naar zijn regering. Als ik in, er is maar weinig keren, wanneer iemand mij opdraagt met het gebed, wanneer ik dan moet preken, dan wordt er vaak de voorzienigheid wel aangehaald, dat je zegt, Heer, u hebt het in uw voorzienigheid geleid. Open die man en zijn mond. En wil er toch bij komen te staan. En dat hij in deze betering en het woord mag prediken. En dan kun je dus dan denken dat er in de ouderlingen banken daarom gebeten zijnde. En dat er is dat de Heer dus met zijn hand is maar dus dan komt te lijden. En dat het woord mag bediend worden. Maar als je dan die hand van God zwaar hebt te drukken, dan heeft dit wel iets in je leven te betekenen. En niet alleen in het leven van ons, welke prediker te staan, maar ook in deze beerte te staan, waar je zegt dat het beleid dit aan het begotten te zijn, waarmee het is er hier te staan, ja, in de betekenis grote verschillen hebben te zijn. Nou ja, als ik dus dan zeg, hé, ik kan spreken en de ander kan niet spreken, dan is dat verschil in beleid. En wie ik dan zeg, kijk eens dan dat er in de opening van de mond het woord gelegd te worden. En terwijl het op een ander moment gestoten te worden. Dan kun je dus dan zien dat er een beleid van God op te zijn. En ten opzichte van het spreken en het woord of het stuiten van de mond. En net zo goed is dat wij kunnen denken dat dit leven verschillend op te gaan. Wanneer dan in bijzonderheid deze voorzienigheid dan op Gods kinderen hebt te letten, welke hij uit alle gevaren ontrukt. En wanneer het is dat hij ze stelt onder degene die de Heer hebt te vrezen. En wanneer het is dat zij worden beschermd voor de grote gevaren waar we aan bloot hebben te staan en tegelijkertijd anderen weer vallen. Nou ja, dat kun je zien. Wanneer je dus dan arbeid kent, wat er om je heen gebeurt, dan zeg je... Een ongeluk, en ik ben er nog, en de ander is gestorven. En dat je kan denken, de een is ziek en jij bent verschoond. Dan kun je dus dan zeggen, en wie heeft daar de hand in gehad? En die heeft daar de hand in gehad, ja, om je te sparen, te bewaren, te redden, te behouden. Terwijl het andere dus dan opgeroepen worden voor God te verschijnen. En welke je dus dan rekenschap moet geven, alles wat er hier in het leven gedaan is. Loopt zo vlak langs je heen. Die wereld die is maar klein. Je kijkt niet verder dan dat je neus lang is. Je kunt niet verder kijken dan het oog toereikend te wezen. Maar het is dan de Heere zelf dan. Welke dan de hele peer te regeren. En ziet dan ook een bijzonder op mijn oogmerk heeft in zijn volk. Ja, om die te behouden. Terwijl hij met die hand te sparen dus dan de mensen te beschermen. En dan ook een andere heet waarmee je de klap hebt uit te delen. Dat kun je hier dan zien. En dan gaat het niet alleen ja, over die volkerwereld. En welke toenmalig dan de vijanden van het volk hebt te wezen. En welke hij de peert heeft te tuchteren. Maar het is net zo nog. En we staan hier eigenlijk dan misschien wel rustig. Wanneer we in Nederland zijn. Maar als je dan het Midden-Oosten ziet, dan broeit het en dan schrikt het eens maar op. En dan kun je zien dat die grootmachten eens maar dus dan gereed hebben te staan. Ja, om dit of dat uit te richten. Maar het is dan altijd nog weer van God beschermd. En wanneer er altijd toch tevreden te wezen, terwijl het andere tijden waren. Maar bij het volk Israël is het gedaan. Juda tenminste. En wanneer de boodschap van de prediker Ezechiël en dan tot het volk is uitgegaan. En dat de Heer dus dan de ongerechtigheid van het volk heeft te bezoeken. En wanneer de overtreding en bekend te wezen, dan zegt hij dus dan de maat is vol. En dan wordt hier dus dan Ezechiël en die moet dan prediken. En dat Jeruzalem valt. En dat de stad verdorven wordt. En dat hier dus de mensen gesnapt zullen worden. En dat er overblijfsel zal wezen. En wat wordt weggevoerd naar Babel. Nou, je moet die prediking maar brengen. Ik dacht er eigenlijk aan. Dat er in vergelijkbaarheid tijden zijn. Dat we dit kunnen verwachten. Dat hier dus de predikers die dan van God gezonden zijn. Een boodschap hebben tegen het volk. Tegen ons, vanwege de boosheid, vanwege de verkeerdheid, vanwege de overtreding en die Nederland en de kerken, ja, deze wereld begaat. Ik zei nog wel eens een keer aan het begin te denken, hè, dat toen je in die bediening stond, dat de Heer dat als een last op je legt, dan legt die hand als het ware druk op jou, dat je dat gaat prediken wat de Heer geboden heeft, of je het wel of niet hebt te zinnen. Dat die hand van God er dus dan is, ja, om te prediken hetgeen wat hij geboden heeft. En dat we niet hebben af te wijken van hetgeen wat de Heer gezegd heeft. Wanneer je een wee over het volk hebt uit te spreken. En zoals het dan in Jeruzalem is. En wat hij dus van de Heer afgehoreerd te wezen en gezonderd heeft. Nou, dan hoef je toch niet te denken dat wij het als Nederland beter doen. En dan hoef je toch niet te denken dat we in de kerk rechtvaardiger zijn. Wanneer al deze dingen schouder te worden, wanneer de zon de hoogtij vierveert. En dan kun je er toch op rekenen dat de dag der verzoeking heeft, de verzoeking heeft te komen. En dat God met zijn hand, de almachtige hand, dan de volkenpeert niet heeft te staan. Maar dat hij ook ons slaat. En dat het niet een gestijding is om terecht te brengen. Maar dat hij ons komt toe te bedelen. Hetgeen we te waard zijn, ja, om verdoemd te worden. Dan zou je kunnen denken. He, als je deze prediking dan hoort, dat hier dus dan jaar 2 wordt aangezegd voor Jeruzalem, welke dus dan eigenlijk dan best wel aardig wil luisteren, wel bijzonder vindt dat er zulke predikers zijn, dat er ook wel als een stem is van een zanger, en dat er niet terminne gezongen wordt, zoals het dan in het slotdeel staat, dat hij eigenlijk nou bekoort u wel dat hij preken, maar u doet er niks mee. Of wij doen er niks mee. Zo kun je het zeggen. Nou, daar zou ik zeggen. Nou kun je wel naar het slotdeel van deze tekstwoorden gaan. En dan zei, er wordt wat gepreekt. Er zijn nog mensen, ze zitten in de kerk, ze luisteren naar het woord. Ze nemen de Bijbel nog eens een keer in de hand. Ze verrichten godsdienst. Maar ze horen alleen maar. Maar ze doen het niet wat er gezegd is. En ze voeren niet uit waar God toe op hebt te roepen. Ze blijven spaarders dan gewoon verder gaan. En dan preek je maar, en dan spreek je maar. En dan aanhoudend getuig je dan aan wat God heeft te spreken. En ineens is klaar. En ineens is klaar. He, dan hoef je niks meer te zeggen. Nou ja, en dan spreekt hij dat het als een hand is welke op hem gelegd is om je tot zwijgen te brengen. Wanneer Gods knechten waar dus dan die boodschap gebracht hebben, dan moet er opgelet worden hoe het uitgevoerd wordt. Dan wordt het als het ware dus dan, ja, de verstandige ook in Nederland zwijgt. En wanneer de kerk als het ware vol hebt, ben ik zeg, en wie is het dan, ja, nog verstandig? En dan zeg ik, kan er niet meer tegenop. Die zijn er ook, die me bellen. En die zeggen, ik zeg niks meer. Ik praat niet meer met de mensen, kinderen. Want het is eigenlijk dan allemaal zo ver weg. Het is zoveel weg. Er is niet meer aan te spreken. Het zijn dat we in de burgerlijke maatschappij het te verkeren. Of wanneer we in de politiek en de politiek hebben te doen. Of in het kerkelijk leven mee optrekken. De mensen zijn zo ongezeggelijk. En die praten maar niet meer. En die zwijgen. En de verstandige die zwijgt. En die zegt, ik maak er geen woord meer aan vuil. Ik zeg echt niks meer. Zo kan een vader, kan een moeder zijn. En zo kan iemand in de kerk zijn. De ouderlingen zijn. En de predikanten zijn. En die zegt, we zeggen maar niks meer. Nou, dan is stil in de kerk. Als ik dan wanneer ik nu naar het einde loop, het beginnen te zien. En dan zeg ik, kijk eens staan, dan waren er nog bidders. Dan waren er nog die spraken je aan en die waarschuwden nog. Maar als ik daar nu kijk, dan zegt hij, het is stil geworden. Het lijkt wel, ja, of alles stom is en dat alles zwijgt. Waar hoor je nog wat? En wat wordt er nog gezegd? En wat is er nog aan ernst? Nou, daar zie je iets van die stomheid doorklinken. De verstandige zwijgt. En Gods knechten, zou ik het maar zeggen, Ezechiël, Gods knecht, die zegt ook niks meer. Hij had er nog een woord op te spreken. Hij heeft ernstig gesproken. Hij heeft gesproken zoals God het gezegd heeft. En nu zegt hij niks meer. Hij zwijgt, hij is stom. Hij zegt echt niet meer een nieuwe profetie. Dat betekent dus, maar dus dan dat de voorgaande profetie wordt uitgevoerd van God. Een ogenblik van stilte. Je zou eigenlijk dan zeggen, naar nou, het spreekwoord stilte voor de storm. Nou ja, dit zal de laatste dag zijn. Oh, je bedoelt van mooi weer. Ja, zie je wel, daar rij alweer. Ja, en wat nu valt herfst in. Oh, bedoel je dat? Nee, ik bedoel dat er een dag komt dat de Heer doortrekt met zijn geestel. Ik denk aan een dag dat de Heer een bezoeking doet. Ik denk aan een dag dat het eigenlijk dan klaar is met iedereen. En wanneer ik dus dan zie dat hij speelt op de straten, en dat hij gekke naaien doet, en dat hij zotheid op de straten doet, en dat hij feest, en je kijkt ernaar, en je zegt niks meer, en ze huppelen maar door, totdat de bezoeking komt, en dan is het in één keer afgelopen. Ik moet er zo vaak aan denken, dat denk ik, jongens. Dat is toch wat, dat je zo kunt leven. Het is toch wat dat je zo door kan blijven gaan. Ik denk, het is toch verschrikkelijk dat je vasthoudt aan die verkeerde standpunten en aan die dwalingen. Wat is het toch verschrikkelijk dat je God steeds tegenspreekt. Wat is het toch verschrikkelijk dat je precies averechts doet wat God geboden heeft. En dan denk ik, als daar God nou straks komt, en dan kijk ik al met medelijden naar u. Wat zal u toch kermen? Wat zal u toch ellendig zijn? Wat zal er toch een donkerheid komen? Wat een jammer en wat een narigheid sta je toch te wachten. Nou, je lacht. Je lacht erom. Ik zie het ook al wel. Ze lachen erom als je het oordeel predikt. Nou, dan zit je gelijk al op te hielen. Want je moet het eeuwig heden preken van Christus. En dat is dan, wat ik wil. En tegelijkertijd dan doorleven in de zonde. Zal niet gaan. Het wordt stil. Ezechiël, hij zegt niks meer. Er is geen boodschap meer van de Heer. Eigenlijk is er een oordeel zo groot als dat. Je zou denken, nou het eigenlijk de leidsels erop gegooid. En nou denk je wel, de God zegt, laat maar gaan. Er is toch geen spreken meer aan. En tegelijkertijd is het waar, dan dreigt het waar het oordeel. Jij ziet het al komen, Gods ongenoeg over die mensen. En dat is beslist en dat is zeker en dat is waar. En dat is door Gods knechten gezien. En nu zeggen ze niks meer. En want die knechten, en die hebben die boodschap gehad. En die wisten van God wegen en dat het kwam. En die ziet het voltrekken. En dat betekent dat er nog enige ruimte is. En terwijl dat hij nog niet spreekt. Het oordeel uit. Nou, ik zou zo zeggen. Hoeveel keren is hier voorgegaan door de prediking? In Nederland. Onder de mensen. Hoeveel predikers hebben er gestaan? Hebben ze gewaarschuwd? Nou ja, nou wordt de bediening weggenomen. En nou zijn er nog wel die spreken en die zeggen vrede en geen gevaar. En je moet maar niet naar Ezechiël luisteren hoor. En je moet maar niet naar die doempredikers luisteren. En die hebben altijd over hel en die hebben altijd over oordeel. En die hebben altijd over schuld en die hebben altijd over straf. Ja, je moet geloven dat Jezus voor ons gestorven is. En als je dan, ja, het maakt niet zoveel uit. Als je dan, ja, vindt dat je dan gezondigd hebt. En dat is allemaal in Jezus voldaan. Daar hoeft u niet mee te zitten, hoor. En daar hoeft u niet mee. En daar hoeft u echt niet mee te zitten. Daar hoeft u niet over te klagen. Want u gaat gewoon naar Jezus toe. En u bidt gewoon. En het is gewoon weer aan de kant. Gods kinderen die zwijgen en Gods knechten moeten zwijgen. En die ziet het zwangere van de oordelen Gods dan boven het hoofd hangen. En die weet wanneer komt de laatste dag dat de mensen sterven en dat het oordeel voortgaat. En er zijn er tegelijkertijd dan veel en die babbelen over iets wat vrede is en geluk is en wat blijdschap geeft en babbelen en preken en God is in ons midden en al die dingen meer tekst op tekst en God is dan gebeken. Groot verschil. de ware predikers en de niet ware predikers. En die andere predikers, die zijn veel in getal, maar die zwarthalligen, zoals het Ezechiël is, nou gelukkig dat er maar een paar van zijn. Gelukkig dat het daar niet van veel van zijn. Daar moet je niet naar gaan horen, hoor. Die heeft altijd al wat te zeggen. En dat is altijd is het al mis. En dan kun je denken dus dan, dat er een stukje is van bezinning. En dat u tot bekering komt. En dat u vernedert voor God. En dat u hier in acht neemt hetgeen wat gesproken is. En dat u het niet vergeet. En dat u op uw knieën komt. En u... Ja, leeft u nou door of niet? Daar loopt het nou over. Nou, tot die lange tijd. Wij zeggen dan eigenlijk, nou, kijk maar eens na. Haar moeder die heeft het tegen zijn kinderen gezegd. Waarschuwt de kinderen. En de kinderen, nou ja, die gaan er altijd tegen in. De moeder zegt niks meer. En dan zegt hij tegen de vader, dan zegt hij, kijk het nou eens na. Ik kan geen woord meer aan verspillen. En dan één keer overvalt dan de smarte en de dood en het verderft dan iemand. En dan zegt hij, kijk, dat is nou het gevolg. Dat gaat nou gebeuren. Daar heb je nou net voor gewaarschuwd. En dat is nou wat ik nou bedoelde. Dat is nou iets wat ik nou eigenlijk dan gezegd heb. Doet het toch niet, doet het toch niet. Leef toch niet zo door. Nou, dan zeg je nou niet, nee hoor, zie je nou wel? Nee, daar zou nog vermaak in zitten. Zie je wel dat ik gelijk heb? Nee, daar zit nog vermaak in, hè? Daar heb je nog plezier in. Nee, daar heb ik echt geen plezier in. Dacht je dan dat ons verblijden in de ondergang van een zondaar? Dacht je dan dat ons verblijden in een verderf? En dacht je dan dat de mens, wanneer die onder de straf moet lijden tot in eeuwigheid vanwege de vergelding, dat we daar naar uit hebben te zien? Nee, we kijken als het ware naar uw bekering uit. En als dat achterblijft, de God komt en er is dan de tijd gehad en het is voorbij, dan wenen we meer en dan wat we te maken hebben vanwege dat we niet gehoord hebben. Je bent er verstomd van. De onbekeerlijkheid van mensen, de ongezeggelijkheid van mensen, het onbegrip van mensen, het ongeloof van mensen, de volharding van de mensen in het kwaad. Je bent er verstomd van. Je kunt eigenlijk gewoon van de smarten niet meer over spreken. En je zit er neer en je treurt en je bent de wenende profeet. En je zegt, oh, je ziet het al komen. Je ziet het al gebeuren. Je ziet het al voor je ogen. Dit heeft Gods genoegen niet. Hier heeft God kwaad en de kwaad te vergelden, dat gaat echt gebeuren. Nou, verstomd. En als het gebeurd is, dan spreek je weer. Ja. Ja, nou, het is wel verschillend natuurlijk op wat voor manier dat je ademhalen kan. Maar als het dan, als het zich dan voltrekt, dan gaat het hier weer gebeuren dat de mond wordt opengedaan en dat de Heer een nieuwe godspraak geeft. En vaak is dit weer, ja, dat hij weer bereid is om u te ontvangen en dat hij weer bereid is om u dan te vergeven en dat hij weer bereid is om het met u verder te gaan. Onbegrijpelijk. Ik zou zeggen, stop er nou maar mee, want het heeft toch geen zin. Maar Mozes dan keer op keer, dan weer verder met het volk. Ook al kwamen die straffen. Nou ja, en nou even staan naar binnen toe in die tweede gedachte, dus zwijgen nadat we gesproken hebben. We hebben u het evangelie verkondigd, we hebben u boete gezongen. Wij hebben u dan als het ware de smart over de zonde getekend en dat u tot God bekeerde. Nou zwijgen. Nou gaan we kijken. Je bent net als de dokter. De dokter die heeft alle middelen hebt die aangewend. En hij heeft u instructies gegeven. Heb je pijn? Nou, dan moet je die medicijnen innemen. En dan moet je rust nemen. En dan moet je op je lichaam passen. En dan wordt de patiënt weggestuurd. En hij neemt de medicijnen niet in. En hij gaat de kwakzalvers na. Hij luistert niet naar goede raadgevingen en op een gegeven moment sterft de patiënt omdat hij niet geluisterd heeft. Ja, dan zegt de dokter, ik had het toch gezegd. Ja, nou kon hij niet meer doen. Hij zwijgt. Nou gaat hij niet meer verder. Een keertje herhalen misschien, nog een keertje herhalen. Nou ja, als hij dan toch niet luistert, dan zegt hij niks meer. En dan gaan we gewoon kijken. En wat gaat er gebeuren? De patiënt is gestorven. Ja, ik had hem gewaarschuwd. Ik heb hem gewaarschuwd. Hij had genezen kunnen worden, maar hij nam de medicamenten niet in. Het is zijn eigen schuld dat hij verloren gaat. Nou, de eerst spreken en toen zwijgen en kijken. Nou ja, nou gaat hij daar weer spreken. En dan zeg ik, wanneer dan? Wanneer ik dan gezwegen heb. Kijk, eventjes zo de... Ja, ik had er ook al een beetje aan gedacht. Eventjes de psalmlijst naar de kinderen. Psalm 32, vers 6, meen ik. Oh, denk ik dan, dat is in het leven van ons kinderen is dat ook zo. Wanneer het is dat het zwijgen hebt te komen, wanneer die hand van God in het leven hebt te drukken. Maar nou gaat er iets anders gebeuren. De hand van God drukt op je leven en je wordt bekend met je overtreding en met je dwaasheid en met je zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof. De Heer, die neemt de hand en die treft u van binnen, in uw hart. Nou, dat zullen er dan niet zoveel zijn daar bij Ezechiël, maar ze zijn er. Er is er een, die neemt het woord van hem, de profeet ter harte. En die wordt hier dan getroffen van binnen. En die voelt de slagen. En die heeft hier in zijn hart en zijn leven een drukkende hand van God in het leven te ervaren. Nou, dat was bij de profeet ook zo. Ik zou je eigenlijk het geheim van een leraar willen verklappen. Als u zondigt, zondig ik mee. Dominee, wat bedoel je daarmee? Gaat u dan ook de zonde doen? Nee, ik voel het met u mee. Het is net of ik ze zelf bedrijf. Als ik dan die oordelen predik, dan sta ik niet op een afstand te kijken van hoe loopt het nou met hem af? Nou, zie je wel. Nee, ik ga mee het oordeel in. Als ik dat gepredikt heb en ik zie u dan op die weg gaan naar het verderf, dan ben ik dezelfde man die met u meeloopt naar dat verderf toe. Wanneer u het ongenoegen dan van God te voelen, is het net of dat ik zelf het ongenoegen voel. Wanneer ik bedrukt ben, ja, kijk het maar eens na, ouderingen, kijk het maar eens na of u ook zo meeleidt. Die medelijden heb, of je dat voelt, de pijn ervan. Of je, als je ziet dat een jongen naar het even verderf wandelt, dan is het net of ik naar het verderf wandelt. En dan loop je maar te zuchten. Wanneer ik dan denk aan de hel en even verlorenheid, dan denk ik dan naar mijn hel. En dan is het, kijk nou, leg die hand op mij. En dan heb ik er meer last van dat u er zelf last van hebt. U ligt er niet van wakker, maar uw Godvrezende moeder wel. U bekommert u niet om, maar de Godvrezende vader wel. En u let er niet op, maar de Amstragen let er wel op. En dat betekent dus dan dat hij het voelt, wat u ook moet voelen. En dat die hand van God dus dan op zijn kerk rust. En de hand van God dus op de profeet drukt. Ik heb net gezegd dat hij die hand dus gebruikt om de volkeren weer te slaan en te regeren. En ik heb ook gezegd dat die hand van God leidt en beschermt en bewaart en redt. Verschillende bedeling. Maar als het dan is dat u prediker hebt te zijn en u voelt niet de pijn van de zonde en het ander, dan moet je nakijken of je echt de prediker bent. Nou, je moet echt dan die benen in je hart voelen. Je voelt die druk. En net als David is twaalf van zijn eigen zonde. Ik kan mijn been en mijn tong klemt en mijn hemelte. En hij zegt, die taal mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Nou ja, kijk eens dan, ik kijk er eventjes, ik zet er eventjes mee. En later niet meer. Nee, je zet er wel mee. En later zet je er ook nog mee. Je zwijgt wel, je zegt niks, maar van binnen des te meer gedacht. Je bent verstomd, je ligt dan op je bent in het werk en je zegt niks meer. En dan zegt dan, zeg nog eens wat pa, zeg nog eens wat moeder. Kijk toch eens mij aan, wat heb je dan toch? Waar zit je toch mee? Ik hoor je niet meer praten.
Nou. Ja, dat kun je pas achteraf zeggen. Er zijn heel wat dingen in mijn leven geweest die ik pas achteraf zeg.
Er zijn dingen, kon ik het toen nog niet over praten met u. En toen kon ik daar nog geen lucht aan geven. En die heb ik toen voor mijn eigen bewaard. Maar wanneer het straks achter de rug hebt te zijn. En dan komt het naar voren hoe je ermee gelopen hebt. De tranen die bungelen langs je wang heen. En je hebt er zoveel smart van gehad. En je bent zo verbonden te steren tot God kwam te besturen en dat er dus de verandering ten goede was, dan ben je ook leeg.
Nou, maar nou is het nog zwijgen.
Die zonde, die overtreding, die zijn mij zo bitter. Je onttrek je van de anderen af. Je gaat in de binnenkamer en je bent aan en je bent elders staan en je weet het uit.
De last van zonde, ja, het is een beetje een cliché antwoord als ik niet op past, hè. Maar een last van zonde en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Ik kan dus nu zeggen, de hand Gods drukt mij naar me heen. Ik word geperst. Je zou eigenlijk al aan de Heer Jezus moeten denken.
En je kunt denken dat de Heer het tegen je uit te varen. Je zou als het ware aan Christus moeten denken. Je denkt uit dan aan Christus en je voelt de toorn over de mensheid en over de daden der zonde. En ik neem ze als voor mijn eigen. Ik heb het hier van binnen niet makkelijk. Het lijkt wel of het tegen mij is. Het lijkt wel of de Heer het aan mij komt te straffen. Het lijkt wel of de Heer het mij komt te bezoeken.
Nou ja, ik zou eronder bezwijken. Als de Heer de uiterste van zijn hand liet voelen, dan versmelten wij als een slak.
En als je dan aan Christus denkt, als je dan aan Christus denkt. He, daar hebt de Heer het aan willen straffen. Daar heeft de hand van God hem niet gespaard. Hij heeft hem ons alle overgegeven. Nou ja, dan weet je wel waar het naartoe gaat. Want anders kan die mond nooit opengaan. En dan kan er nooit meer enige vreugde in je leven wezen als er geen Christus was. Als God in zijn gerichten kwam door te trekken. En als hij de zonde gaf wat ze verdiend hebben. En wat we hier dan rechtmatig dan zouden moeten ondervinden. Dat was geen hoop als er geen Christus was. En daarom voelt die David dan. Ja, die voelt het dan. Ja, die voelt het voor zijn eigen. En die roept het voor zijn eigen. En zo loopt deze prediker. David is ook een prediker. En zo loopt dan ook deze dichter van die kostelijke psalmen. Ja, zo moeilijk over de aarde heen. En het hier dan. Ja, hier dan. Ja, zijn zonde als de zijne te gevoelen. Maar dan kan ik dan zeggen. Christus die heeft het niet gedaan. En voelt het van een ander. En de kerk Gods krijgt er wat van.
Je kunt kinderen hebben. Kinderen, zitten hier wat kinderen van mij in en kinderen van u in. Nou, dat is dan eigenlijk toch wel veel nader, kinderen. Als jullie dus dan een verkeerde weg gaan, dan moet je aan je ouders eens vragen hoe ze dat ervaren. Als je hier in de oud-gereformeerde gemeente zondigt, dan moet je mij eens vragen hoe ik dat vind. Dat de naam van God zo bespot wordt hier in Krimpen. Als u het dan eens dan, aan de ouderingen wil vragen hoe ze ervaren dat u het maar licht opneemt. De huisbezoeken en de gesprekken. Dan moet u eens vragen hoe ze dat vinden. Dan moet je dat eens... Ja, ze zeggen niks meer. Stilletjes zijn ze. Ze zuchten maar wat. Dan voel je het in je vlees als het over je eigen kinderen gaat. Maar wij dan, zegt dan de moordenaar, wij dan waardig. Maar deze man van smarte voelt het zonder dat hij het gedaan heeft. Dat is niet te peilen, Christus. Dat is niet te zeggen wat die man van smarte ondervindt in alles wat hij ziet en hoort, terwijl hij het zelf niet heeft gedaan. En dat deze man van smarte hier toestaan tot het laatst toe het alles volbrengt. Om u te redden. Om u te behouden.
Oh jongens.
Nou ja. Dan kunt u dus dan verstaan. Dat wanneer dus de Heer je ziel redt. En hij je genadig is om Christus wil. Wat een ruimte dat er dan ligt. Wat een blijdschap dat daardoor ontstaat. Dat je dan die dood verdiend hebt en dat je die hel waardig is. En dat je zonde de straf zou moeten ondervinden tot in eeuwigheid. En dat God dan ja, zijn woord spreekt, waar ik zwijg. Mij schuldig kent. Nou ja, goed, voor de Ezechiël heen een bepaalde context dat hij dan weer daarvan verkondigen mag. Dat hij dat weer mag verkondigen wanneer hij dus eens moest aanzeggen het eeuwige verderf en de eeuwige ondergang. Dat hij dus dan de boodschap van Jeruzalem wordt omgekeerd en wordt tot de puinhoop en het volk gedood en weggevoerd, gewankelijk. Dat hij dan toch weer een boodschap krijgt van Christus en van verzoening en van leven en van zaligheid. Dat die mond weer open gaat. Dus hij had hij dat, en je moet met twee woorden spreken, en je moet met twee woorden spreken, ik doe het ook, zonde en genade, wet en evangelie, he, dus het een en het andere staan, niet één daarvan, maar allebei. En als je dus dan het moet gaan zeggen wat er aan onheil komt, dat jij weer de mond open krijgt om te verkondigen wat heil is. De mond open gedaan. Nou ja, dan is die al voor je eigen open gegaan. Wanneer ik dus dan lees, in de psalmen dus dan, net wat je gezongen hebt, dat de Heer dus daarna, dat hij dus dan gezwegen heeft en verstomd was en zweeg, dat de Heer kwam en dat de Heer vergaf en dat de Heer in de ruimte stelde en dat die mond open ging en dat die man er dan verkondigde en onderwijs waarin toch die vergeving ligt en waar toch die redding in is en waar die toch die behoudenis in gevonden heeft en dat hij in het voorbijzien van mijn zonde één gevonden heeft, dat is Christus, door wie hij mij vergeeft. Ja, de laatste gedachte. Hij gaat na zwijgen gaat hij spreken. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Nou ja, je hebt dat andere versie erop gegeven. Nou ja, vooruit. Het was zo donker, maar nu is het licht. Het was zo benauwd, maar nu kan ik weer ademhalen. Ik lag zo ellendig, maar hij heeft mij verlost en wel gedaan. De ruimte. O, wat een onuitsprekelijke goedheid dat de Heere zijn Christus gaf. En dat hij voor mij stierf. En dat hij het oordeel droeg. De toorn stilde. Tussen beiden trad. En weer in vrede met mij komt. Ja, nou moet je toch wel een keer weer wat gaan zeggen hoor. Nou is het in één keer voorbij. De stomheid. Nou heb je weer juichenstof. Nou gaat die mond weer open. Nou ga je zingen van zijn goedertierenheid.
gaan wij het nou ook doen. Psalm 24, vers 1. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heere die bij u ons is geweest. Indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. 124 vers 1. En we zien het dat het de Heere doet. Wij kunnen ons niet roeren nog bewegen. Zonder de wil des hemelse vaders. En nou moet ik hier nog kort spreken. Nou ja, eigenlijk dan zeg ik de kroon die wordt nog eens een keertje omgekeerd. Het is niet bij één keer dat je zwijgt. Ezechiël die noemt drie keer dat die kroon is omgekeerd. Ik zal het heel kort proberen te zeggen. En dat gebeurt zeker wanneer je dus dan in de bekering van een mens, dan word je en tot zwijgen gebracht en tot een open mond gebracht. Je gaat zwijgen over die dingen waar je eigen druk heeft over gemaakt. En je zwijgt niet in de zin van klagen. Maar je komt tot de stoel der genade. De Heere spreekt u vrij. En dan krijg je juichenstof. 1. En 2 is dus dan het moment dat er de beproevingen komen. Waarbij je vorige week dan gezien hebt vele afvallen. Bij het tijdgeloof. Maar u valt niet af. Maar u weet niet meer wat voor weg dat de Heer met je gaat en je zwijgt. Je kunt het niet bekijken. Dat kunnen ze tegenwoordig. Prima. Ze blijven doorpraten. Ze komen nooit aan het eind.
Wat ook God zegt, we merken niet op. Het gaat gewoon door. Ze pakken het zo weer op. Je wordt neer, al geeft hij een draai om je oren. Het helpt allemaal niks. Blijf maar praten. Maar in de beproeving ga je zwijgen. Weet je het niet meer. Totdat de Heer weer komt. Totdat de Heer weer komt. En als de Heer komt, dan opent hij je mond weer. Dan ga je weer spreken. De derde keer, dat is dan, het ambtelijke. Dat zie je hier. Bij hem die Gods dienaar is. Maar die kan het ook wel voor een ander zeggen. Als de Heer een groot werk met je, voor een werk voor je hebt. Dan gaat hij eerst stilmaken. Neemt hij op de hemelse academie. Dan word je eruit gepikt. Dan zegt hij, dan moet ik eventjes alleen met jou praten. Wees nou weer stil en luister nou eens. Nou, dan ga je de diepte in. Dan ga je de diepte nog een keer weer in. En dan, omdat jij ook net als iedereen bent, moet je die diepte in. En als je in die diepte bent, dan word je stil. En dan heb je het niet meer te zeggen, heb je niks meer uit te leggen. Dan kom je voor een grote onmogelijkheid te staan. Nou, hier is de grote onmogelijkheid gekomen. Elke keer als de Heer weer wat gaat doen, dan ga je je onmogelijkheid inleven. Je kunt het zo eigenlijk dan wel zien. Mensen die nooit aan een eind komen, die hebben altijd allemaal mogelijkheden, alternatieven, andere dingen, oplossingen, reddingen, uitreddingen, dingen waarmee hij zichzelf helpt. Maar Gods kinderen, Gods kerk en ware knechten komen steeds voor onmogelijkheden te staan. En dan zie je wel, dan moet je het uit je handen geven. En als de Heer het in zijn hand heeft, die waarmee hij drukt, is hij ook weer die hand die weer opheft. De hand die je weer wat opbeurt. Die hand die je daar weer oplicht. Die hand die je daar weer verder leidt. En die hand die je mond aanraakt, zodat je weer kan spreken. Zo doet de Heer dat. En dan heb je natuurlijk ook wat te zeggen, maar als ik nou zou zeggen wat ik dan moest zeggen, dan moet ik steeds weer vragen, Heer, wat wilt u dat ik zeg? Niet wat ik ga zeggen, of wat wij gaan zeggen, of wat wij menen, maar wat hij wil dat er gezegd wordt en wat hij meent dat ik moet zeggen. In ieder geval, ik ga nou stoppen, maar in ieder geval is je komt er sterker uit. Je komt er sterker uit dan dat je erin ging. Ja, dat is in de politiek ook zo en bij de kerk ook zo. Maar bij God is dat ook zo. Jij, bij je eigen zwakheid in leven kom je bij je onmogelijkheid er sterker in te staan. Vaster gehecht aan God. Je hebt het niet meer zo over je eigen doen en kunnen. Het is veel meer anders geworden. Je stuurt meer op een ander, niet op mensen, maar meer op God. Je staat er sterker in. Je hebt er veel meer nodig. Te midden van alle beslissingen en besluiten die je moet doen. Weet je wat je eigenlijk daar eigenlijk in bemerkt? Dat God toont dat hij met je is. Als je gewoon zo gaat, weet je wel. Het loopt allemaal zo vlakjes en het gaat. Dan zeg je nou wel eens. Is het nou van mijn eigen of hoe gaat het? Wat is het nou eigenlijk? Maar als je nou zo, als je nou die weg in gaat, dan weet je wat je aan je God hebt. Dan toont hij gewoon ook wie hij voor je is. Als je dan op die zift komt te liggen, dan val je er niet door omdat God er is. Omdat God voor jou is. Omdat God met jou is. Dat toont hij in die wegen. Dat we, zo op die bergen van Gilboa is nog dauw, nog regen. Nou ja, dat gaat dan nog wel daar op die hoogte. Maar in die diepte, de apostel Paulus die roemde in zwakheden. Het is wel niet zo prettig, maar dan wordt de kracht van God en van Christus weer openbaar. Als hij dan wat zegt, spreekt op mijn ziel, ik ben uw heil. Dan weet je het weer en dan kun je uit die ervaringen spreken. Nou, die woorden gaan anders klinken. Gaat er niet meer over, maar u spreekt eruit. Weet je wat er dan eigenlijk dan ook in te zien is, als je daarin is, dat je gaat spreken over een uitzien. Een uitzien naar boven. Een uitzien naar God. Ja, je zoekt het hier niet zo meer. Je wordt er los van gemaakt. Eerst was het nog teleurstellend, had je nog verwachtingen van.
Maar nu verwacht je niet meer zoveel van je eigen niet en van de mensen niet. Het gaat meer een uitzien worden. Dat het allemaal aan de kant voor altijd is. Dat je niet meer hoeft te zondigen en ook niet meer hoeft die zonde te zien. En ook niet meer mee te maken hebben met al die dingen. Niet meer te maken wil hebben. Je wordt anders gericht. Gericht op God. Het neemt eigenlijk in die wegen die je dan moet gaan wat de angst weg. Je kunt gerust op hem vertrouwen. Je kunt het gerust op hem overlaten. Je hoeft het niet zelf te doen. Leg je er nou maar bij neer als het dan zo gaat als denkt dat de Heer het goed gaat. Dan hoef je niet zelf niet in te wurmen. Stop er maar mee. Ja, en je merkt het eigenlijk zo dat je het mag ontvlieden. Want als nou straks dus dan die Babyloniërs komen, jij bent veilig geborgen in Christus. Dus als China, Rusland en Iran dan maar samen oefeningen houden. Machtsvertoon. Ik ben veilig bij mijn Jezus. Mijn beschermer. Stel je maar voor, ze schieten uit de slot. Nee, zij kunnen echt niks doen hoor, want het ligt in Gods hand. Ja, zonder mij, ik en niet, maar zij ook niet. Dat voelt rustig aan. Dat geeft kalmte. Ja. Is er een jongen die steeds weer in de verslaving viel. Maanden, jaren loopt hij al niks meer van hem hoort. Hoe is het nou, jongen? Kan je toch een Bijbel? Ja, ik heb die Bijbel die ik je nog gegeven heb, dominee. Die heb ik nog. Eerst had ik nog weer een andere Bijbel. Maar ja, toen ging ik met naar die evangelische groepen toe. Maar ik zie wel dat die kunnen mij ook niet helpen. Ja, jongen. Ik val steeds terug, dominee. Ik ben er bijna krankzinnig van en kan het niet ophouden. En ik zeg het maar niet tegen mijn moeder en tegen mijn zuster, want die zijn zo zwak. Die kunnen dat niet dragen. Nou, ga jouw mond open. En dan wijs je naar Christus. De grootste der zondaren worden door hem gezaligd in de weg van onmogelijkheid. Daar moet je wezen, jongen. Daar is redding. Neemt jouw angst weg. Ja, ik heb lang niet wat van je gehoord. Heb je me nou weer nodig? Schiet op. Weer bellen, val me niet lastig. Bah, wat een misselijke vent ben je toch. Wat heb je me toch teleurgesteld. Nee. Je voelt liefde. Je voelt liefde. De liefde van Christus dringt ons. Amen. vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd en hongersnood. 33 vers 10.
Tracht dan uw hart het te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.